Welkom iedereen weer voor het derde onderdeel van vanavond, de gesprekstafel. Zojuist hebben we in de kweekvijver besproken dat we alle onderwerpen in één keer zullen gaan bespreken aan de gesprekstafel. Dus ik zou graag alle collegeleden ook willen uitnodigen om hier plaats te nemen aan de tafel. Nou, om het gesprek zo meteen een beetje georganiseerd te laten verlopen, wil ik jullie vragen om zo even een handje op te steken. Dan geef ik jullie netjes de beurt. Wachten we nog op. Zijn we bijna compleet.
Excuses.
Geen probleem. Het is ook een andere werkwijze, dus ja, helemaal begrijpelijk. Wie van jullie kan ik als eerste het woord geven? Meneer Raubos.
Ja, dankjewel. Ik heb een paar dingen die ik wil toetsen bij de andere fracties. Maar ik heb eerst nog een vraag, en die heb ik net al aan de technische tafel gesteld, over die WMO-verhuisverplichting. Daar hebben wij een uitleg gekregen van de ambtenaar. En toen heb ik met de wethouder afgesproken, of in ieder geval gezegd, het is goed om die uitleg hier ook nog een keer te krijgen. Want het beeld wat ik dus had is, als er een WMO-aanpassing gedaan moet worden, die kost meer dan 15.000 euro, dan moet je verhuizen. Punt. En het ligt genuanceerder, en ik wil graag wel even de wethouder vragen om daar die nuance aan te brengen en dan vervolgens nog te kijken wat we daarvan vinden.
Helemaal goed. Mag ik de wethouder
Ja, ik zal even de reactie geven, ook al zit WMO natuurlijk bij mijn collega Wim van Zanden. Maar wat dat straks te tafel was, ik stond erbij dus vandaag. Zoals het nu staat, is het een optie die we toevoegen aan het palet van mogelijkheden die we hebben in gesprek met onze inwoners. En op enig moment is zo'n optie in gesprek met de situatie waar het over gaat als maatwerk mogelijkerwijs inzetbaar en brengt het in totaal van de casus waarover het gaat een optie op tafel waar je zegt van in deze specifieke situatie en met de beschikbaarheid van een mogelijk woningalternatief is dat een optie die je in die situatie zou kunnen inzetten. We hebben het over één of twee gevallen per jaar waarin dat zou kunnen spelen. En dat is een mogelijkheid die we daarmee willen creëren.
Dank u wel.
Dus u wilt eigenlijk de optie toevoegen om een verhuisvergoeding te kunnen geven als een inwoner dat zelf wil verhuizen. Als hij dat niet wil, dan kan hij het altijd weigeren.
We kunnen het niet dwingen. Het is een. Je bent in gesprek en je probeert voor die situatie de beste optie in te zetten. Rekening houden met heel veel facetten. En een van die facetten is voor deze casus een verhuizing een optie die beter zou passen. En dan ga je het gesprek over aan.
Ik zie nog een handje van meneer Raubos.
Omdat ik gewoon even citeer wat hier staat. Hierbij gaat het om het invoeren van een drempelbedrag van 15.000 euro, waarboven we een verhuizing verplicht stellen. Dus dat is gewoon klip en klaar, we gaan een verhuizing verplicht stellen. En die gaat ons in ieder geval echt te ver. Dus ik zou graag het voorstel doen om een amendement in te dienen hierop. Dat kan toch wel, of nee, de amendement hoeft volgens mij niet eens. We kijken even naar de technische kant daar. Maar in ieder geval dat die tekst aangepast wordt.
Dat is een amendement.
Dus mijn voorstel is. Wat vinden jullie ervan om een amendement te maken in de lijn zoals net geantwoord is? Dat het een optie is, dat natuurlijk in gesprek gegaan wordt, et cetera. En als die optie er is, dat er dan gestimuleerd wordt om van die optie van een andere woning wel gebruik te gaan maken. Maar dat in ieder geval niet zoals het hier staat een verhuisverplichting is.
Meneer de Los Hoyos.
Ja, dank u voorzitter. Nou, daar kunnen wij ons wel in vinden, maar tegelijkertijd had ik ook een andere vraag. Want er wordt ook benoemd dat ten tweede vorderen we de overwaarde bij woningaanpassingen terug als de woning binnen 10 jaar wordt verkocht. Nou, daar zou ik ook wel wat meer duidelijkheid over willen hebben wat die overwaarde dan betreft.
Meneer Van der Zand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien toch goed om even iets meer duiding te geven. Natuurlijk houden wij de menselijke maat als het gaat om WMO-aanvragen. Maar wat wel nodig is voor onze consulenten die van achter de deur komen, is om te kunnen uitleggen hoe ons beleid eruit ziet. En ons beleid ziet er op dit moment niet uit van als er een woning, als de beste adequate oplossing is verhuizen, zowel voor de burger als ook financieel, dat wij die mogelijkheid hebben. Wij willen met deze maatregel die nu opgenomen is, die mogelijkheid hebben dat de consulent, die gewoon aan de keukentafel met de burger spreekt, zegt, wij hebben die mogelijkheid om, als het meer zou kosten als 15.000 euro, een aanpassing van een woning, en er is een woning beschikbaar, want natuurlijk kan men niemand op straat zetten, dus er moet dan ook een geschikte woning beschikbaar zijn, dat dat dan de beste oplossing is. Het staat wat korter de bocht geformuleerd, meneer Abels, dat herken ik, maar de menselijke maat bij de uitwerking, dat is dit vooral van belang. En wij hebben dit wel nodig, dat onze consulent ook deze optie kan duiden. Want als hij de optie duidt in een gesprek en vervolgens zegt de burger, ik wil weten waar het ergens staat, en wij kunnen niet ergens laten zien dat het in het beleid door u ook zo geaccordeerd is dat het ingezet mag worden, daar is daar heel belangrijk voor. De tweede waar de heer De Los Hayas vraagt is met name het verhaal van God en woningaanpassing. En we willen er eventueel dan ook iets van terug hebben. Nou, ik vind het als wethouder en wij als college niet uit te leggen dat met maatschappelijk geld een woningaanpassing gedaan wordt, dat daardoor de woning meer waard wordt en die wordt binnen een bepaalde tijd verzilverd. En dat geld waar wij, de aanpassing die wij gedaan hebben, verdwijnt in de zakken van de eigenaar. Dat vind ik gewoon niet, dat vinden wij gewoon niet reëel. Vandaar dat die mogelijkheid erin zit.
Goed, ik zag halverwege het verhaal een handje van meneer Robos.
Ja, ik hoor meneer Van der Zanden zeggen, de consulent moet iets achter de hand hebben om, als er een adequate oplossing is, dat in gang te zetten of zo. Maar wie bepaalt of het een adequate oplossing is? Dat is toch in eerste instantie de bewoner zelf. Het zal toch niet zo zijn dat de consulent zegt, wij hebben voor u bedacht dat er een adequate oplossing is. En dat is die woning, die is beschikbaar voor u. Althans, daar staat te koop. U kunt het misschien best betalen, huur of wat dan ook. En u gaat er maar in. Dat is toch niet een adequate oplossing, lijkt me.
Meneer Van der Zanden?
Ja, dankjewel. Nou, ik denk dat het goed is, maar ik weet niet hoe we dat het makkelijkste kunnen organiseren. Dat dit zijn overleggen die in overleg de consulent voert, met ook gebruik maken van specifieke kwaliteiten en adviseurs die kijken hoe de meest adequate oplossing geboden wordt. En het gaat nu te ver, maar uiteindelijk heeft onze consulent wel iets nodig om het gesprek te kunnen voeren van, wij denken dat daar een geschikte woning is, daar zitten alle voorzieningen al in, die komt vrij beschikbaar dan en dan. Dat is voor u misschien wel een betere oplossing dan in deze woning een aanpassing doen die 10 of 15 of 20.000 euro kost. Dus wij hebben het in het beleid nodig wel om het gesprek te kunnen voeren.
Meneer Solks?
Ja, mijn vraag gaat hier ook al wat. Wat me dan toch niet helemaal helder is, is in hoeverre je dat dan als gemeente afdwingt. Want u geeft aan van, ja, er is mogelijkheid en dit is misschien een betere optie voor u om wellicht wel te verhuizen. Maar is dan uiteindelijk de keuze aan de inwoner om wel of niet die te gaan verhuizen? Of ligt daar dan toch wat meer een drukmiddel vanuit de gemeente?
Nee, afdwingen kunnen wij dat niet. Als daar jouw vraag is. Maar wij hebben uiteindelijk wel de gesprek te voeren. En ook er moet een alternatieve woning beschikbaar zijn. Maar we hebben afdwingen kunnen wij niet.
Meneer de Leijer?
Je kunt niet afdwingen om te verhuizen. Maar je kunt als gemeente zeggen, is dat dan een situatie dat je zegt, we hebben een adequate oplossing en dat is verhuizen. We gaan de woning in ieder geval niet aanpassen. Want dan dwing je niet om te verhuizen, maar als je weigert de woning te laten aanpassen of dat te vergoeden, dan is dat indirect natuurlijk wel een soort dwang. Dus, ja.
Ik zag net aan de linkerkant
Ja, dank u wel. Ik wil even wat meer grip krijgen op het begrip overwaarde. U gaat ervan uit dat een aangepast huis, als het overwaarde heeft, dat dat is door de aanpassing. Maar ik kan me even zo goed voorstellen dat het minder waard is doordat het een aangepast huis is. En welk deel van de overwaarde kun je echt toerekenen aan die aanpassing? Ik vind het best wel ingewikkeld.
Meneer de Loshoyels?
Ja, dank u voorzitter. Aanvullende vraag daarop, want ik begrijp inderdaad dat de overwaarde uiteindelijk terugvloeit naar de gemeente wanneer dat voortkomt uit een WMO-voorziening. Maar ik neem aan dat er in het taxatierapport een onderscheid in wordt gemaakt. Het is mogelijk. Dus ik...
Nou, goed, dit is een optie die genoemd is in de kadernota en de specifieke uitwerking, want het is nieuw voor Boksel en er zijn gemeentes die mee werken, die moet daar nog plaats gaan vinden. Maar natuurlijk zijn er taxaties bij, maar de kern heb ik net even samengevat waarom we vinden dat we deze mogelijkheid wel moeten hebben.
Die is in ieder geval duidelijk. Ja.
Meneer Van Veen?
Die snap ik. Een ander, ik wil even terug. Nou, de manier waarop het gesteld is en dat komt is en dat komt dan ook wanneer we het hebben over een verplichtend van een WLZ-aanvraag. Een verhuizing verplicht stellen, ik denk dat je dan eerder moet de manier waarop je het stelt anders zou moeten doen maken. En eerder zou moeten spreken bij een verhuizing dat je zegt van waarboven een onderzoek naar een verhuizing verplicht stellen. Dat is een duidelijk ander accent. En wanneer je het hebt bijvoorbeeld over de verplichte aanvraag van een WLZ, zou je ook kunnen spreken over het stimuleren van. En dat is duidelijk een heel andere insteek. Graag hoor ik dan even hoe men daarover denkt.
Als ik samenvat wat ik hier nu hoor, dan de intentie die wij beogen met hetgeen waar wij gesteld hebben over die woningaanpassing, staat misschien net wat te hard geformuleerd. Want dat is volgens mij hetgeen waar en de intentie die snappen wordt gesnapt volgens mij. Volgens mij is de formulering net te hard. Ik zit even hard op te prakazeren of dat u ons de ruimte geeft of een andere formulering nog voordat de raadsbehandeling plaatsvindt. Of dat jullie liever de wens hebben, we maken een abonnement. Want uiteindelijk de intentie, volgens mij is er misschien wel begrip voor, maar is de formulering net te hard. En ik leg de bal hier gewoon bij jullie neer. Wie daar aan zet is om een andere formulering te kiezen.
Meneer Rauw.
Ik heb nog even een inhoudelijke vraag. Want ik hoor meneer Van der Zanden zeggen. De regeling is nieuw voor Boksel. Maar we hadden de regeling al eerder. Toen was de grens volgens mij 10.000 euro. Toen is die regeling weer geschrapt. Omdat het volgens mij geen resultaat opleverde. Maar misschien dat er een andere reden was. En nu komt hij weer terug met 15.000 euro. Dus volgens mij is de regeling niet nieuw.
Hij is uiteindelijk destijds als een maatregel aangekondigd en is uiteindelijk niet doorgevoerd omdat we de euro's op dat moment ook niet nodig hadden in ons kostenplaatje.
Dat zou de conclusie nu ook nog kunnen zijn, maar dat zien we inderdaad dan wel.
Meneer Loshoyels?
Ja, dank u voorzitter. Ik zou nog één vraag willen stellen om het duidelijk te hebben. Kan een consulent op dit moment een woningverhuizing niet benoemen tijdens het gesprek? Want dan snap ik niet waarom deze maatregel nodig is. U geeft aan, de maatregel is nodig of dit moeten we doorvoeren, zodat een consulent een woningverhuizing kan benoemen. Kan dat nu niet dan?
Eén ding ga ik eraan toevoegen. Uiteindelijk, 99% van de aanvragen zeg maar, gaat in goed overleg en leidt tot een oplossing. Uiteindelijk zijn er altijd sommige kwesties die uiteindelijk ergens een bezwaar of beroep optekenen. En dan is het wel belangrijk hoe het juridisch ook geregeld is. En daarvoor is dit wel een van de mogelijkheden.
Meneer Rauwels?
Ik ben toe aan mijn tweede proefballonnetje. En het zijn er overigens ook maar twee. Ik had al iets meer, maar die doe ik op een ander moment wel. Want ik wil ook wel eens een keer vroeg naar huis. Maar er is een keer een raadsuitje geweest naar S. En toen is er gesproken door Eldemaas Duinen over een project van thuis uit. Ik ben daar niet bij geweest, dus ik praat even een beetje op basis van wat ik gehoord heb. Maar het is een project ingezet op preventie, mensen langer thuis wonen, bla bla bla. Toen is er aan de raadsleden daar aanwezig gevraagd. Het kost ongeveer 2 ton, dacht ik. Hè? Maar wil u daar geld voor reserveren? Nou, dit is volgens mij het moment in de kadernota om daar aandacht voor te vragen. Dus ik zou graag een motie in willen dienen. En ik zou het heel fijn vinden als die unaniem is. Waarin we het college op gaan roepen om in de begroting geld voor dit project te gaan reserveren. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.
Meneer Los-Royals.
Ja, dank u voorzitter. Goed punt. Wij kunnen ons daarin vinden, mede omdat dit zorgt voor preventieve maatregelen op dit moment. En uiteindelijk kostenbespaart in de toekomst. Volgens mij is dat tijdens die avond dat ook besproken. Ja.
Meneer Van Meijer.
Ja, niet op inhoud, maar het was niet zozeer een raadshuisje, maar een informatieavond in de Simeonshof in Bokstok.
Ja. Het voelde als een uitje misschien.
Heeft hij de informatie compleet, ja. En dan moest er een aanvulling bij. Het was niet alleen preventie, maar het had ook te maken met de terugloop van personeel wat te krijgen is in de zorg. En manieren om te zorgen dat we mantelzorgers in de toekomst ook beter kunnen ondersteunen in andere vormen van zorg die daar geregeld konden worden.
Meneer Schalks.
Ja, dank. Ja, wij zijn ook enthousiast over dat initiatief. Het is in de basis positief. Maar kijk, het college heeft wel een bepaalde puzzel met elkaar gelegd. Om ook het ontsluitende begroting daarin te komen. En dat betekent natuurlijk wel op het moment dat je daarin iets extra wil als raad. Dat betekent ook dat er iets anders wellicht niet kan. Dus die vraag die is er denk ik wel direct aan gekoppeld. Dus ik weet niet wat uw beeld daarbij bij was.
Want voor zover. Moet ik dichterbij of verder weg? Of moet ik.
Gewoon praten.
Gewoon doorpraten, oké. Okay. Nee, volgens mij is het zo, meneer Schalks, dat we in de kadernota aan kunnen geven wat onze wensen zijn. En vervolgens, als we een wijziging in de begroting willen, dan moeten we aangeven, dit willen we, maar dan moeten we ergens anders dekking vinden in de begroting. Dus volgens mij is nu alleen maar de oproep doen, neem dit mee in de begroting, et cetera. En als we dat niet terugvinden, dan moeten we er iets niet terugzien, dan moeten we iets van vinden. Maar volgens mij werkt het systematiek zo.
Goed, was ik eerst bij meneer Van Veen.
Eén keer raden hoe wij erin staan. Ik denk niet dat het moeilijk is. Het lijkt ergens op waar wij in als we mee bezig zijn geweest. Jammer genoeg kon ik er zelf die dag niet bij zijn. Dus, en ik kan me erin vinden. En ik denk dat die. Of ik maak me sterk dat we die als dat 2 ton ergens gevonden moet worden, links of rechts, dat we hem gaan vinden.
Meneer de Leijer.
Dat kan wel zo zijn dat het in de begroting gevonden moet worden. Maar alsnog. Geeft de kadernota wel een richting van beleid aan en moet die puzzel, die is dus nog niet helemaal gelegd, die moet gelegd gaan worden, maar je geeft wel een instructie dat dit puzzelstukje er in ieder geval in moet passen en dat gaat links of rechts om wel ten koste van een ander puzzelstukje en het lijkt mij wel goed om dan wel met elkaar te verkennen waar dat stukje dan vandaan, welk stukje dan af moet vallen. Want ik wil straks wel in de begroting terugzien ten koste van wat het dan is gegaan. En we kunnen het aan het college laten. En dan bij de begroting oordelen of we dat terecht vinden. Of willen wijzigen. Of we geven al richting mee waar we dat zelf dan vinden.
Ik zal...
Meneer de Los-Royals?
Nou, ja, ik kan al wel een proefballonnetje oplaten en een richting aangeven. Het surplus van de algemene reserve, die kan voor 10% gebruikt gaan worden vanaf 2029. Nou, zou eventueel ook eerder kunnen. En daarbij kunnen we de algemene reserve eventueel ook nog ophogen met de reserve Oekraïneopvang. Dat nu enkel en alleen voor de Oekraïneopvang staat gereserveerd. Maar de hele Oekraïneopvang drukt op de gehele gemeenschap. En wij krijgen immers gewoon alles betaald vanuit het Rijk op dit moment. We kunnen het meerdere kunnen we ook gewoon indienen als bonnetje bij het Rijk op dit moment.
Meneer Guppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet nog wel wat ideeën, pardon, hoe je dat waar je op andere plekken kunt besparen, kom ik zo meteen ook nog wel even op. Maar vooral even de antwoord op de heer Rauwbos. Dat initiatief, want nu weet ik weer welk initiatief hij bedoelde. En daarvan heb ik al eerder, ik meen in het presidium gezegd, van natuurlijk was het hartstikke sympathiek. Alleen ik weet als raadslid niet of we daarmee de ene zorginstelling voortrekken boven de andere. Of er andere zorginstellingen zijn in Bokstel die precies hetzelfde willen, alleen die niet zo, noem het slim waren om dat op een mooie manier aan ons te presenteren of niet zo proactief, geef het de naam. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik zeg dat ik daar niet meteen voor teken, omdat ik niet weet wie ik daarmee achter stel. En zonder die informatie vind ik dat, hoe sympathiek ook, vind ik dat gewoon te voorbarig. En ik denk dat het geld zal wel gevonden worden, maar ik weet niet wie je hiermee achterstelt.
Meneer Van Veen?
Ja, ik doe het nog. Ik zit me af te vragen of je daar iemand mee benadeelt. Want ja, en men is er niet mee gekomen. Dus dan denk ik van, nou, men ziet de behoefte kennelijk niet. Aan de andere kant wringt het bij mij op het moment dat je gaat zeggen van, ja, benadeel je een andere partij. Ja, jongens, zorg is niet een markt waarvan je zegt van, hey, elke partij zit elkaar de tent uit te vechten voor die 2 ton of om iets te kunnen doen. Ja, men kan ook bij ons komen. En men heeft het niet gedaan. Ja, dan, dan hebben de andere organisaties misschien ook zitten pitten. En ja, dan is het ook grote jongens iets tussen grote meisjes. Heb ik het gisteravond ook al eens een keer benoemd. En dat zou ik dan nu weer willen herhalen. En wat betreft dan het ergens anders in mindering brengen. Ik denk dat dat een beetje onzin is. Want ik denk dat we die middelen op links of rechts om gaan vinden.
Meneer de Leijer.
Daar wil ik wel tegenover stellen dat het college kiest voor preventie, daar zijn we heel blij mee. Investeren in preventie vindt wel een risico om dan al meteen een bezuiniging op zorgkosten in te boeken vanaf 2029. Maar dat bespreken we over 2 weken. Maar investeren in preventie is ook een afweging van hoe kan ik een euro het meest efficiënt besteden om het meeste gezondheidswinst of het meeste vooruitgang, welzijn voor de maatschappij te bereiken. En daar kan dit initiatief wellicht een heel goed voorbeeld van zijn. Maar het is in het alle palet van preventiemaatregelen zou het mee moeten doen in de afweging. En ik wil dan wel graag eigenlijk van het college horen hoe zij dat tegen elkaar af zouden wegen en wat zij daarin zouden adviseren. Of dit project dan een van de meest efficiënte projecten is om dat geld voor preventie in te investeren. Of je daarmee het meeste bereikt. En ik weet niet of ze dat nu kunnen antwoorden of over 3 weken, maar dat gaan we dan zien.
Wethouder Hezen?
Ja, die vraag kan ik zeker niet beantwoorden nu. Daar kan ik wel heel duidelijk over zijn. Ik ben ook niet op de informatieavond zelf aanwezig geweest. Dus ik weet ook, ben daar ook niet de portefeuillehouder van, dus die kan ik niet beantwoorden. Het is wel zo, als je een amendement indient, dat je ook dient te zeggen, waar haal je de dekking vandaan voor hetgene waar je een amendement voor indient. Even op wat de meneer Los Hoyers aangeeft. Je kunt een reserve inzetten. Dat doen we ook vanaf 2029. Het is met de Oekraïne-reserve natuurlijk wel zo dat je daar incidenteel iets hebt. En wat hier voorgesteld wordt zijn structurele kosten. Dus dat moet je dan wel even in oogschouw nemen. Voor de 10%-regel, dat is wel structureel.
Helemaal goed. Ik zie.
Ja, even een reactie op het initiatief. Want Hans die gaf, of de heer Hezen gaf net aan precies hoe het met financiering zit. Uiteindelijk is daar toelichting gegeven. Is ook aangegeven dat het een voorbeeld heeft in West-Brabant, Tante Louise. Waar bij resultaten toen getoond zijn, maar waar het op termijn een inverdieneffect heeft. Dus dat is natuurlijk altijd. En wij zijn voor preventie. Wij hebben hem bewust ook nog op dit moment, toen we de kadernota discussieerden, niet opgenomen. Omdat op dat moment onvoldoende scherp was welk financieel bedrag is er precies mee gemoeid. Kunnen we eventueel op een ander moment, op een andere plek eventueel ook nog geld binnenhalen. Nou, die onderzoeken die lopen in ieder geval. Voor ons is het nou heel lastig als we precies de tekst van de motie niet kennen, om te zeggen waar we ervan vinden. Maar ik begrijp wel de achterliggende gedachte, maar de precieze tekst zal uiteindelijk bepalend zijn waar wij dan maar vinden.
Meneer Albers?
Ja, ik heb hier een concepttekst liggen, maar die moet nog even langs iedereen. Maar het zal erop neerkomen dat gevraagd wordt om bij de uitwerking van de kadernota in de begroting financiële ruimte op te nemen om dit project mogelijk te maken. Zoiets, er wordt niet over een bedrag gesproken en waar de dekking vandaan komt denk ik ook nog niet. En of daar subsidies bij komen laat ik verder aan het huis hier. Maar zo, dat zal de strekking van de motie zijn.
Meneer Van der Veen.
Ja, ik wil even opmerken, want overigens had ik begrepen, maar misschien, ik was zelf niet bij de bijeenkomst, dat die 2 ton waar toen om gevraagd werd, geloof ik even, dat een eenmalig is. Dat klopt toch, hè?
Volgens mij is daar de business case getoond en ging het om 2 ton, 2 ton en 1 ton, achterin volgens. Maar dan doe ik het even uit mijn hoofd. En uiteindelijk was dat toen als voorbeeld Tante Louise, hoe daar de startkosten zijn geweest. Toen is ook gezegd, en daar zijn we steeds ook mee bezig, dat dit een initiatief is wat goed verbokselen is in het kader van het provinciale beleid, van het preventiebeleid, maar ook goed is dat een zorgpartij en dat Boksel samenwerkt als gemeente met een zorgpartij, dat dit voorbeelden zijn naar de nieuwe manier van werken hoe we het zouden willen. Alleen, we hebben de euro's op dit moment er nog niet tegen aangelegd, omdat we met Elde in gesprek zijn. Waar zijn eventueel andere potjes nog, eventueel, in de regio? Als die er niet zijn, zijn we dan eventueel bereid als gemeente om iets te doen? Nou goed, dat is een van de discussies die ik waarschijnlijk begin jullie terug gaan horen.
Mevrouw Memermans.
Ik wilde eigenlijk aan de andere raadsleden zeggen, we hebben een mooie presentatie gehad, maar daar zijn ook goede sheets van gekregen. Laten we die eerst goed doornemen en dat we dan verder praten, want anders gaat de discussie op en neer. En...
Meneer de Lozoyos.
Ja, dank u voorzitter. De presentatie was overigens heel erg mooi en duidelijk over wat er nu gaande is, maar we hebben het nu over de kadernota. En dat is totaal iets anders over de presentatie.
Mevrouw Memermans.
In de presentatie zijn ook bedragen genoemd en zijn ook deadlines genoemd wanneer de bedragen binnen moeten zijn. En om dat nou allemaal vaag te bespreken, misschien kan de wethouder dat nog bevestigen, dat die termijnen, daar hebben ze echt genoemd en de bedragen zijn bekend. Maar om dat nu ten tonele te brengen, dat weet niemand. Dus het is niet verstandig om daar door te praten.
Was dat een vraag aan iemand?
Maar we kunnen toch gewoon vragen, wij willen graag dat er ruimte gemaakt wordt in de begroting bij de uitwerking van de kadernota. En dan zal dit huis of de wethouder zelf, dat weet ik niet, kijken naar deadlines, bedragen en weet ik wat allemaal. Overleg voeren met Elde Maasduinen en daar komt dan iets uit.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Op gevaar af dat ik dan niet sympathiek sta tegenop het initiatief, nogmaals nadruk dat ik denk dat het een heel initiatief was. Maar heeft de zorggroep Elde Maasduinen al een concreet verzoek bij onze raad ingediend? Of was het slechts nog de presentatie en men werkte aan de business case en men hoopte of dacht dat het ongeveer die kant op zou gaan? Denkt u nu van dat het verzoek als het ware voor te zijn. Ik weet eigenlijk niet of het zo letterlijk al aan het college is gevraagd om dit te doen.
Wethouder Van der Zanden.
De afgelopen periode tussen de presentatie van Elde door jullie geweest zijn en heden is steeds het gesprek tussen de gemeente en zorggroep Elde hoe we dit initiatief, hetzij via regiogeld, mogelijk kunnen maken. Dus die gesprekken, die lopen, ja.
Wethouder Rezen.
Ja, ik ben niet de portefeuillehouder, dus de portefeuillehouder kan er daar veel beter over zeggen. Het is wel zo dat wij natuurlijk een heel traject hebben doorgelopen voordat we de kadernota bij u neerleggen. En in die kadernota staan allerlei voorstellen om extra geld aan te besteden. Er zijn ook maatregelen om dat sluitend te krijgen. U heeft net van onze financiële man ook gehoord, nou, daar zit een surplus in. Maar wellicht dat we dat surplus nog heel hard nodig gaan hebben de komende jaar. Dus ben daar voorzichtig mee voordat u dat besteedt. Voor nieuwe initiatieven, die mag u integraal afwegen natuurlijk. Dat is aan u als raad. Voordat wij komen met een voorstel bij u, heeft onze ambtelijke organisatie samen met de portefeuillehouders ook alle voorstellen afgewogen. En dat leidt tot één voorstel. Daar zat dit voorstel nog niet bij, dus dat is niet afgewogen. Er werd ook, ik weet niet meer wie het zei, zijn er ook andere zorggroepen, sommige zorgverleners die daar, ik weet niet of dat integraal is afgewogen, maar niet door het college. Dus even qua procedure wil ik dat toch wel even benadrukken.
Meneer Houders.
En inhoudelijk is mijn collega de specialist. Nou.
Maar meneer Heesje, ik hoor u toch niet zeggen, hoop ik. We hebben alles zorgvuldig voorbereid, we hebben het goed afgewogen en dit dictaat leggen we nu neer en het is slikken of stikken. Ik bedoel, het idee is juist het bespreken van de kadernota, zodat we als raad, als er meerderheden zijn voor bepaalde richtingen, ook nog kunnen aangeven, wij zouden iets meer naar links of iets meer naar rechts willen. Nou, en dit hoort in mijn ogen bij iets meer naar links of iets meer naar rechts.
Wethouder Rees.
Ik zeg, als er een nieuw voorstel bij komt en of dat iets meer naar links is of naar rechts, ik zeg alleen dat dat niet in onze afweging is meegenomen. Ja, en kijk, gedurende het jaar komen er allemaal nieuwe voorstellen en die zie je ook terug in zo'n kadernota. En komen er gedurende het jaar weer nieuwe voorstellen, dan ziet u die volgend jaar ook weer terug in de kadernota. Ja, meer zeg ik niet.
Meneer Gippens.
Dank u wel, voorzitter. Tenminste, als het tijd wordt voor een nieuw onderwerp. Ik zag mijn collega's niet hier nog op doorpraten. Ik wilde één onderwerp vanavond hier al een beetje aansnijden. Of benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ik zag namelijk dat in de kadernota 5,5 miljoen wordt opgenomen voor een investering van een renovatie van de bibliotheek. Ik zie links van mij een duimpje omhoog gaan, maar ik vraag me eigenlijk af of we dat wel moeten doen. En dat hele bedrag of een deel van dat bedrag, omdat het is heel veel geld en het is een investering in stenen. En we hebben zoveel meer plekken in Boxtel waar je activiteit en alle de bibliotheek in kwijt kan. Van de traditionele boekenuitleen tot lezingen en workshops. Die kunnen ook in gemeenschapshuizen, in podium, Boxtel. Heel veel plekken waar er in feite al genoeg ruimte voor is. En dan als je nu zou gaan zeggen, nee, maar het moet echt op die plek geïnvesteerd worden, dan ben je die 5,5 miljoen die ben je kwijt. Dus ik vraag me af of je dat niet slimmer kunt combineren met andere zaken. Ook weten dat er een gemeenschapshuizenbeleid aankomt, nou juist de terminologie gebruik. Ik wil daar eigenlijk niet op vooruit lopen. Ik vind daar 5,5 miljoen te veel voor. Dus ik was benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken.
Meneer de Leijer, ik zag een handje.
Daar wil ik wel iets over zeggen hoor, hoe wij er tegenaan kijken. 5,5 miljoen is helemaal niet veel, zeker niet voor zo'n pand. Als je kijkt naar bouwkosten, ook niet naar structurele lasten. Volgens mij 275.000 euro structurele lasten. Als ik bedragen hoor, een verhoging van jeugdzorg 1,8 miljoen, dat is al een veelvoud van dat bedrag. Dat is alleen maar de verhoging van jeugdzorg, niet het totale bedrag. Dus dat het heel veel is, daar ben ik het niet mee eens. Het is niet alleen maar investering in stenen aan zich voor de bibliotheek, maar het is ook verduurzaming. Het is ook achterstallig onderhoud. De huisvesting is gewoon niet op orde. Dus zelfs als je het alleen maar zou investeren in de functie boekenuitleen, dan is dat ook gewoon nodig. Maar die functie van bibliotheek die is heel veel breder en dat kan niet allemaal in gemeenschapshuizen. Wij denken echt dat daar, als daar echt een volwaardig, dat echt een investering is in kunst, cultuur en educatie in het centrum. En dat de bibliotheek die rol het beste kan spelen, zo centraal. En ook nog eens een keer de bibliotheek die al heel veel mensen van heel jong tot heel oud nu al weten bereiken. Dus dat die investering juist ook heel efficiënt en slim daardoor is.
Meneer Schalks.
Ja, nog even aanvullend, ik sluit me aan bij de heer De Leijer. We hebben daarin ook als raad eerder moties en dergelijke aangenomen om die financiering gewoon op te nemen. Daar was ook uw partij voorstander van, destijds al bij de begroting 2025. Het is hier meerdere keren teruggekomen. En wat ons betreft blijft die inderdaad erin staan zoals die ook is opgenomen.
Meneer De Los-Hoyos.
Ja, dank u voorzitter. Wij zijn geen tegenstander van deze investering in de bibliotheek. Maar ik denk dat de heer Kuppers wel een terecht punt maakt. Over een aantal weken staat het verzoek om 95.000 euro voor een visie-accommodatiebeleid, gemeenschapshuizen. Ik denk dat de bibliotheek zo belangrijk is dat dat ook een onderdeel zou moeten zijn van die visie. En dat het eigenlijk ook een gemeenschapshuis is. En volgens mij benoemt de heer De Leijer het goed. Het is een huis van cultuur en niet alleen maar uitleen van boeken, maar het is meer dan dat. Dus het is ook een gemeenschapshuis.
Meneer Gubbens.
Dank u wel. Dat is precies wat ik in mijn bijdrage al aangaf. Er gebeurt meer. Zaken die ook op andere plekken gebeuren. En ik geloof best dat de VVD voor de begroting heeft gestemd en dat we niet altijd helemaal doorakkeren waar we kritische dingen zien. Sommige dingen halen we eruit. Ik weet, het is niet de eerste keer dat ik in ieder geval zo denk over de bibliotheek. Sterker nog, ik zag vandaag vragen van combinatie 95. In feite die helemaal op deze lijn zitten, kunnen we niet wat kunst en cultuur meer combineren. En dat staat dan op papier altijd heel sympathiek. Nu dacht ik, nou, dat is eigenlijk het moment om nu dan te zeggen, komt die 5,5 miljoen investering dan niet te snel? Dan zou ik dat wel graag wat concreter van combinatie 95 zien dan alleen wat sympathieke vragen aan de wethouder stellen van is Boksel bezig met beleid om dat wat niet slimmer te gaan combineren. Ik denk, nou, dan moet je ook de koe bij de horens pakken en deze investering als net te snel zien en die onderdeel maken van dat gemeenschapsbeleid. Ik ben niet zo gehecht aan de locatie van dat pand. Het kan ook andersom zijn dat wat nu in gemeenschapshuizen gebeurt, dat dat juist naar de Biet moet. Of wat daar nu gebeurt, op andere plekken veel zinvoller is. En dat je daarmee deze locatie vrij speelt, om zo te zeggen, voor bijvoorbeeld woningbouw of andere activiteiten. In die zin hecht ik niet zo aan de plek.
Nog eens eerst het handje van meneer de Leijer.
Om even het proces nog eens een keer te herhalen hoe het nou precies is gelopen. Wij hebben een motie ingediend een aantal jaren terug om renovatie van de bibliotheek op te nemen in de begroting voor dit jaar, 2025. Die motie is aangenomen. Ik weet zo niet uit mijn hoofd wat de VVD gestemd heeft, maar die motie is aangenomen. Het college heeft toen gereageerd, dat lukt niet, het project is niet zo ver gevorderd. Is niet gelukt, daar waren we boos over. Hebben we met een amendement geprobeerd toch erin op te nemen, is niet gelukt. Heeft het niet gehaald, helaas. Wij zijn heel blij dat het nu een jaar later alsnog is gelukt. Maar het is dus eigenlijk gewoon uitvoeren van een aangenomen motie, alleen met een jaar vertraging. Dus het is niet te snel. Nee. Het is gewoon een wens van de Raad en die is uitgesproken. En daar stond geen bedrag in. Maar ik weet niet wat anderen hier aan tafel dachten dat de renovatie van zo'n pand ongeveer zou kosten. Maar goed, dat is niet als raadslid, maar als architect. Ik schrik daar helemaal niet van. Ik had dit wel verwacht. Dit is een realistisch bedrag volgens ons. En het komt zeker niet te vroeg. Zeker niet voor dat pand. Want het komt eerder 10, 15 jaar te laat. Dus laten we nu dan ook doorpakken. En tegelijkertijd, als we nu nog, dat is het laatste punt ook gezegd. Als we nu die visie op gemeenschapshuizen dus op gaan stellen. Daar vervolgens een uitvoeringsagenda, vervolgens budgetten. Dan komt de bibliotheek de komende 5 tot 10 jaar gewoon helemaal niet aan de beurt. En het kan al niet langer meer. Dat pand is aan renovatie toe. Dus laten we vooral niet nu nog daarover twijfelen. En ik voel nog steeds gewoon een ruime meerderheid in de raad. Maar dat gaan we over 3 weken zien.
Nog eerst een handje van meneer Schalks. Kom ik daarna bij u, meneer Losoyan.
Ja, de heer Cups die reageerde op mijn opmerking. Inderdaad, wat ons betreft de urgentie van de bibliotheek staat ook niet ter discussie. En u maakt een opmerking over hoe u de begroting leest en dat u daar misschien niet alle punten en commas uithaalt. Nou, dat begrijp ik natuurlijk. Geldt voor ons wellicht allemaal. Maar op het moment dat er specifieke moties ter stemming worden gebracht, dan neem ik aan dat u daar goed over nadenkt hoe u daar dan in staat. En die heeft u destijds gewoon gesteund. En wat ons betreft is de urgentie nog steeds hetzelfde. Dus wij steunen vooral hoe het hier nu in de kadernota staat.
Eerst bij meneer de Loshoyers.
Ja, dank u voorzitter. Ik ontken niet dat het urgent is dat we de bibliotheek moeten renoveren. Het zou alleen jammer zijn als we de potentie van de bibliotheek niet meer kunnen gaan benutten door dit op te nemen in een visie gemeenschapshuizen. En ik heb de motie voor me en de dictum van de motie was een reservering op te nemen in de begroting van 2025. Dus geen bedrag vrij te maken, nee, een reservering op te nemen. En daar hebben we inderdaad allemaal voor gestemd. CDA jammer genoeg niet, u kunt het terugvinden, maar dat was een fout. Dat heb ik nog even heel goed benadrukt.
Meneer Cuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als laatste, want dan zei ik inhoudelijk niet zinvol of het wel of niet steunen van die moties. Ik herinner me dat ik wel een keer met collega De Leijer discussies heb over de BIEB. Maar misschien ook wel over deze motie en wat het probleem ook is van dit soort moties. En het geeft tegelijkertijd aan waarom ze bijna unaniem zijn aangenomen. Als er geen bedragen in zijn genoemd, denk je, ja, allicht onderzoek maar. We zien wel zodra het wordt opgenomen en dan zie je 5,5 miljoen. Dan denk je, en is dat dan het juiste moment? Wetende dat die visie gemeenschapshuis eraan komt, denk ik, ik vind het net niet helemaal handig. Het gaat om veel geld, dus moeten we dit wel willen doen.
Meneer Van der Braak.
Dankjewel. Ik zit te denken, zou de wethouder gewoon niet kunnen vragen of dat in de visie die opgesteld wordt er wellicht gekeken wordt naar de invulling, de betrokkenheid van de bibliotheek. Dus dat is een vraag aan de wethouder. Anderzijds wil ik ook aangeven dat ik me wel aansluit bij het pleidooi van
een collega van D66. We moeten daar iets gewoon aan gaan doen. Het heeft al te lang geduurd, dus laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder.
Meneer Van Nistelrooy.
Ja, dank. Ik vond het een hele mooie discussie zoals die zich hier aan deze tafel liet plaatsvinden. Natuurlijk zijn die zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De visie op de gemeenschapshuizen en de invulling van de functie in het huidige gebouw van de bibliotheek. Als wij enkel en alleen zouden kijken naar de bibliotheekfunctie, dan kan ik me voorstellen dat je aarzelingen hebt bij de inzet van het bedrag. Het is ook een klein beetje het kip-het-ei-verhaal. We maken nu een indicatie van de kosten die het met zich meebrengt als we het huidige gebouw van de bibliotheek willen ombouwen naar een multifunctioneel inzetbaar gebouw waar ook de bibliotheek in is gehuisvest, op basis van functies die passen bij de sociale cohesie die we nastreven. Dan sluit dat daarbij aan. Dan hebben wij binnen de begroting die reservering nodig om te kijken naar welke richting we de verbouw en verduurzaming van dat gebouw in relatie tot de visie op de gemeenschapshuizen kunnen inzetten. En uiteraard komt er een voorstel bij de Raad op het moment dat dat is uitgewerkt, passend binnen dat bedrag wat dan is gereserveerd, om vervolgens te kijken of de Raad instemt met het voorstel wat dan aangeboden wordt.
Ik zag eerder een handje van meneer Van Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ik snap het verhaal van de wethouder, ik snap ook de bedenking van de VVD. Alleen, we weten dat het pand toe is aan, in ieder geval, aan een grondige aanpak. We weten ook dat het niet gaat voor 3 knaken en een pakje check, om het zo maar eens uit te drukken. En dan kun je er ook voor kiezen om te zeggen van we gaan nou een noodoplossing toepassen. Nee, laten we het dan in één keer maar goed aanpakken. Dan zijn we in één keer klaar en hoeven nou de hand niet nog een keer.
Meneer Robos.
Dit onderwerp begon natuurlijk met de openingsset van de VVD. Die zei, wat vinden jullie daarvan? Nou, laat ik duidelijk zijn. Wij vinden het prima zoals het nu in de kadernota is opgenomen. Waar ik wel iets van vind, is blijkbaar het gemak waarmee u moties waar geen bedragen in staat laat passeren en gewoon ja zegt. Dat zou betekenen dat elke motie die ik indien waar geen bedrag in staat, dat ik op uw steun kan rekenen.
Voorzitter, dat is grappig.
Meneer Kuppert?
Voorzitter. Dat is wel grappig, want ik denk dat de VVD-partij is die het minste moties en amendementen steunt. Onder een mom van, klinkt allemaal sympathiek, maar wat schieten we ermee op? Dus laten we dat vooral niet doen. En soms doe je dat dan wel, omdat je denkt, ja, klinkt sympathiek, ik wacht de uitwerking wel af. Dus ja, we kunnen daarin verzanden. Als u me dan eigenlijk oproept om voortaan alles niet te steunen waar ergens een punt komma in staat waarvan ik denk, daar kan de VVD zich niet in vinden. Ja, een beetje flauwe opmerking.
Oké, het is een flauwe opmerking en een grap, maar met een kern van waarheid. Want ik vind persoonlijk wel dat als u aangeeft, ja, er zijn er van die moties bij waarvan we ook denken, nou ja, laten we maar gewoon meedoen. Dat vind ik wel wat gemakzuchtig en ik wil niet dat de buitenwereld denkt dat wij als raadsleden gemakzuchtig met deze dingen omgaan. Dus ik hoop dat het gewoon een slip op de tong is, maar dat u wel serieus naar moties kijkt, er serieus over nadenkt en dan een standpunt inneemt.
Voorzitter, die zou ik graag omdraaien, want ik nogmaals ben, we als PVD zijn de partijen die collega raadsleden heel vaak verwijten dat er moties te gemakkelijk worden ingediend om een toezegging van de wethouder te ontdokken. Dus daar blijf ik u toch op wijzen en dat deed ik al en dat verandert echt niet door deze opmerking.
Meneer De Leijer.
Deze discussie was klaar.
Ja.
Ik zit er een beetje tussen. Maar ik wil wel even op moties doorgaan. Ik wil niet voor nu om te bespreken, maar dit wordt wellicht de laatste kadernota van dit college, want er zitten verkiezingen tussen natuurlijk, tussen nu en volgend jaar. En ik moet wel constateren dat er een aantal, dit is een hele goed uitgevoerde motie, iets te laat, maar daar zijn we blij mee. Maar er zijn nog wel andere moties die nog steeds op de plank liggen en waar we in de kadernota nog niks van terugvinden. Dus ik zou andere partijen ook op willen roepen om vooral eens in de lange termijn agenda te duiken. Zoek je eigen moties op die aan zijn genomen en heb het er over 3 weken eens over. Van, ja, sommige moties worden uitgesteld en dan voelt het voor mij een beetje als van, nou, dat is dan aan het volgende college om dat maar op te lossen, dat wij het niet hebben uitgevoerd. Dus zoek het vooral even op en dan gaan we het er over 3 weken eens even lekker een avondje over hebben. Zo.
Is er iemand die nog iets wil bijdragen? Meneer Van der Veen.
Laat me dan maar een uitsmijter geven. Over moties gesproken? Nee, eigenlijk niet. Er wordt in de kadernota over gesproken dat er keuzes moeten worden gemaakt om inkomsten te verhogen. Nou zie ik dat wel, marginaal. Maar het gaat vooral ook om, echt, ik noem dat maar even gevonden geld en boekhoudkundige trucs. Oftewel, laten we nou echt eens gaan kijken om structureel op een stevige manier op de inkomsten te gaan verhogen. En ik denk dat we daar al met iets gaan komen. Oké. Okay.
Meneer de Loshoyers?
Nou ja, volgens mij kunnen wij allemaal raden, de heer Van der Veen, waar u op doelt. En het begint met een O en het eindigt op ZB, maar...
Dat was het tot dusver. Nou, dank u wel. Kijk ik eerst even links van me. Zijn er nog toezeggingen gedaan? Nee. Nou, dan wil ik u alle bedanken voor deze avond.
Mag ik nog een vraag stellen? Want ik heb het aanbod gedaan om eventueel zelf naar die formulering te kijken waar we het eerder over hadden. Er is geen antwoord op gegeven, dus jullie komen met een formulering of is het wenselijk dat wij het doen?
Ja, we komen in de formulering, maar zullen in de afstemming van de tekst ook wel even overleg hebben.
Ik denk dat dat het beste inlaat, want nu nog de kadernota veranderen, dat is volgens mij niet mogelijk. Dus, ja.
Helemaal goed. Dat was volgens mij het laatste punt. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor ook de fijne sfeer van vanavond en de prettige avond. Dan is